Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze middagdienst, gezamenlijke dienst van de Morgenster en de Bethelkerk. En misschien ook gasten, mensen die meeluisteren. We gaan in deze dienst stilstaan bij het thema verwachting van de kerk. En een beetje achtergrond voor de mensen die de vorige twee diensten hier niet meegemaakt hebben. In mei bracht EO Beam een brief uit. Stuurde een brief naar alle kerken, naar voorgangers, predikanten, oudsten. Het was naar aanleiding van een onderzoek wereldwijd uitgevoerd onder jongeren. Ook iets meer dan 1000 jongeren in Nederland waren daarbij betrokken. Met de vraag naar de rol van geloof in hun leven. Even voor degenen die er niet bij waren. Hoeveel procent van de jongeren denken jullie in Nederland wel gelovig? Zal zichzelf gelovig christen noemen? Hoor ik. Meer dan 10%? Yes. Ja, sommige mensen hebben voorkennis. In één keer goed. Helemaal wetenschappelijk gezien is het een beetje de vraag of een onderzoek onder 1000 jongeren wel helemaal representatief is. Ik heb het eerder nog niet durven zeggen, maar ik vind in bepaald opzicht 6% nog best veel. Als ik door de stad loop en ik kijk om me heen, dan denk ik van alle 100 jongeren die ik tegenkom, zouden dan 6 jongeren toegewijd christen zijn. Nou, ik woon in Leeuwarden, zoals jullie weten. Er zijn plekken waar meer mensen zich gelovig christen noemen. Maar ik vind het nog best een heel serieus aantal. Maar de jongeren in de brief brengen dit aan de kerken van, hebben jullie eigenlijk wel door dat het zo is? Dat we zo'n minderheid zijn. En dat wij ons zorgen maken over hoe we die 94% kunnen bereiken met het evangelie. Daar is de eerste dienst over gegaan, over leven als minderheid, als kerk. De andere was vanmorgen, dat ging over toewijding. In die brief zeggen jongeren aan de ene kant, wij zijn de 6% jongeren die zich toegewijd hebben aan het leven met de Heer Jezus. En tegelijkertijd zeggen ze ook, het kost ons soms al moeite genoeg om ons eigen geloof vast te houden. Dus toegewijd en tegelijkertijd moeite ermee. Nou, daar hebben we het vanmorgen over gehad. En het andere waar ze naar verwijzen. Kijk, de brief is gericht aan de kerk, aan de kerken. Ze verwachten iets. Ze zijn kritisch, maar ze hebben ook verwachting. En ze zijn bang als er niks verandert, dat dat niet beter wordt. Laat ik het voorzichtig zeggen. Dus daarom preken in de serie. Niet omdat we dan weer vrolijk verder kunnen. Straks praten we met een stuk of 10 jongeren in ieder geval na over deze 3 thema's. En ook gaat het ook vast over van nou, hoe kijken deze jongeren er tegenaan? Wat kunnen we als kerk meer doen? Waar moeten we misschien mee stoppen? Doe maar in. Maar daarom is de achtergrond van deze dienst. En ik kan me voor wat verklappen als u doorgewinterd kenner bent van onze traditie. En de catechismus nog vroeger uit uw hoofd leren. Dan ga je vast een paar dingen herkennen in de preek over wat daar gezegd wordt. Maar vast ook een paar andere dingen over de kerk. Maar dan val je er straks niet helemaal middenin. Maar weet je een beetje waarom we bij dit thema stilstaan. Het is ons allemaal een hele gezegende dienst. Twee schriftlezingen staan er op de liturgie voor deze dienst. De eerste komt uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. En daarna Matthäus 6, vers 9 tot 13. Valt nog niet mee om een gedeelte te kiezen over de kerk. Maar deze twee gedeeltes komen terug en er worden nog wel een heel aantal andere gedeeltes genoemd. Maar deze twee wil ik eerst met jullie lezen. Efeze 1 vanaf vers 1 tot 7. Daar staat van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in onze eenheid met Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Dan uit Matthäus 6 vanaf vers 9 tot en met vers 13. Gebed dat we kennen als het Onze Vader. De Heer Jezus gaf ons de opdracht, bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Nou, de brief zal bij veel mensen bekend zijn en anders altijd nog wel ergens terug te vinden. Ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar één zinnetje uit die brief. Daar wil ik mee beginnen. De jongeren die met en voor Beam, Beam met en voor jongeren, een brief sturen. Die zeggen, we maken ons zorgen over allerlei dingen in deze wereld. Klimaatverandering, vervuiling, racisme, discriminatie vanwege seksuele geaardheid en online uitbuiting. Onrecht in de wereld houdt ons bezig. We willen met onze generatie het verschil maken, alleen weten we niet goed waar we moeten beginnen. En langzaam maar zeker verliezen we de moed, de hoop dat de kerk ons kan helpen. Langzaam maar zeker verliezen we de hoop dat de kerk ons kan helpen. Dat zinnetje was sowieso het zinnetje wat het hardst bij mij binnenkwam en het langs bleef haken. En dat was een aanleiding om te denken, nou dan in ieder geval goed om stil te staan bij wat is de kerk eigenlijk? En de hoop verliezen dat de kerk je kan helpen, kan ik dat begrijpen? Of is daar, wat zou je erover kunnen zeggen? Als eerste dacht ik dan van ja, wat geloof je precies van de kerk? Als ik dat aan jullie zou vragen, wat geloof je van de kerk? Als je daar één of twee woorden over zou moeten zeggen. En dan een woord wat bij je boven komt. Betrokkenheid. Ja.
Verbinding.
Hoop. Oké. Okay. Dat is zeg maar wat je gelooft, dat kan heel principieel zijn. Dan zeg je, ja, dit is, hoort ook denk bij bijbelse denken over de kerk. Wat ervaar je van de kerk? Of als ik het nog een beetje ingewikkelder zeg misschien om als vraag, maar dat vinden we vaak lastig. Wat voel je als ik zeg kerk?
Blijdschap.
Kijk, nog een paar van die woorden. Mooi, blijdschap. Ja? Gemeenschapszin. Geborgenheid. Gods aanwezigheid. Nou, heb ik vrienden die niet geloven, hè? Weet je wat die zeggen dan? Hoe voelt dat, Gods aanwezigheid? Precies, dat moet je ervaren, ja. Voel je aan het verschil? In de kerk zeggen we, nou, dat is mooi, hè? God is hier. Hoe voelt dat? Dat vinden we ingewikkelder. Maar dit zit wel in deze brief ook. Nou, de spanning zit erin. Als het gaat over de kerk, we kunnen zeggen de kerk. Bij de kerk zeg ik geborgenheid. Dat hoort. Maar voel je je ook geborgen als je in de kerk zit? Ik denk bij geborgenheid aan hoe je als kind bij je vader of moeder kan zitten. Dat je bijna letterlijk de warmte van die ander voelt. Dat je voelt dat je tot rust komt. Dat je aanvaard voelt. En wat voel je bij de kerk? Is dat wat je ervan gelooft en wat je erbij ervaart of beleeft? Is dat met elkaar in overeenstemming? Ik denk dat als we een 40, 50 jongeren die hierbij hadden, en ze waren allemaal heel eerlijk, er misschien ook wel een paar minder gezellige dingen gezegd werden. Het zou kunnen, een beetje ook afhankelijk van welke jongeren ze bij zijn en hoe betrokken ze zich voelen bij de kerk. Maar als die twee dingen niet met elkaar in overeenstemming zijn, wat gebeurt er dan? Dan kun je gaan denken, ja, nou ja, mooi, al die principes, maar het werkt niet. Of kloppen mijn verwachtingen wel? Moet ik mijn verwachtingen een beetje bijstellen? Naar de kerk om het woord van God te horen, zei mijn moeder vroeger. Het allerbelangrijkste. Ja, dan helemaal fijn voelt. Als je maar hoort wat God tegen je zeggen wil. Nou, die spanning. Daar gaat het denk ik over in deze brief. En ik denk dat veel van mensen wel herkenbaar is. Maar wat is de kerk eigenlijk? Als we kijken naar wat de Bijbel zegt over de kerk. En dat is heel veel. Ik had net voor de dienst even een praatje met een van de bezoekers. Die noemde al twee dingen waarvan ik dacht, ja, daar had ik het ook over kunnen hebben vanmiddag. Maar de kerk is allereerst een uitvinding van God. Niet door mensen bedacht. Kerk heeft natuurlijk vaak een beetje de klank van een instituut. Dat is wat ik jongeren vaak hoor zeggen. Daar hebben ze dan ook niet zoveel mee. Of de kerk, denk aan een gebouw. De kerk, zegt Paulus, hè, God heeft voor de wereld gegrondvest, werd ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. De kerk is een uitvinding van God. En vanaf het allereerste moment, je kan erover discussiëren, wanneer begint de kerk in de Bijbel? Sommigen zeggen in Genesis, anderen in Matthäus. Weet je, ja, je kan, als mensen bij elkaar komen, als mensen, God mensen bij elkaar brengt die geloven, kun je zeggen, daar begint de kerk. Dat is wel mooi, sommigen zeggen Pinksteren, de geboortedag van de kerk, wordt het wel genoemd. Maar de 12 leerlingen van de Heer Jezus, is ook wel een mooi beeld voor de kerk, met alle mensen daarbij. Een uitvinding van God, hij brengt mensen bij elkaar om heilig voor hem te zijn. En de kerk is ook een verzameling. Ik vind dat persoonlijk altijd een van de mooiste woorden dat God in de catechismus staat, dan dat God zijn kerk vergadert. Want ik vroeg heel saai klinken, een vergadering. Maar het is natuurlijk verzamelen. En ik weet niet of hier verzamelaars in de kerk zitten, die een hobby hebben, postzegelverzamelaars, munten, auto's. Maar ik heb het misschien wel eens verteld, ik heb ooit een keer zo'n soort intro postzegelverzamelingen gekregen. Ik ben het niet gaan doen daarna, maar wat ik wel herinner was hoe die jongen die dat deed, met zo'n pincetje, heel zorgvuldig, postzegel voor postzegel eruit haalde. En dan haalde hij uit bladzijde 23, boek 4, een postzegel en liet hij me zien. Zei hij, kijk, die heb ik in Ghana zelf van een kaart afgehaald, zit hier nu in. En die zit in zijn verzameling. God verzamelt zijn kerk. Johannes 10 zegt, als een herder die zijn schapen roept, en die komen naar hem toe, En dus hij doet het en tegelijkertijd is er geen sprake van dwang. God brengt mensen als een verzameling bij elkaar. En daarom is het dus heel principieel ook maar één kerk. Daar kun je heel veel over zeggen in deze wereld, maar het is één verzameling uiteindelijk. Er wordt één kudde, één herder. En de kerk is een familie. En in Efeze 4 vers 5 worden we kinderen van God genoemd. Dat is wat anders dan een vriendenclub. Het is een gezin, familie. Nou heb je misschien het geweldig getroffen in je leven. En je hebt een fantastische familie met alleen maar aardige mensen. Maar het is ook wel spannend, een gezin of een familie, want die kies je niet uit. In de meeste families zijn er ook wel één paar mensen waarvan je denkt, nou, maken de familiedagen wel een beetje ingewikkeld. Maar je bent aan elkaar gegeven, je kunt niet van elkaar af. En serieus gezegd, als je een breuk hebt in je familie, dan weet je hoe pijnlijk het is. Al zou je elkaar al 10, 20, 30 jaar niet zien, dat wendt nooit. Een vriend of vriendin die je kwijtraakt, kan nog wel eens heel ver op de achtergrond raken. Maar familie, het is kerk, ben je aan elkaar gegeven. Iedereen die in de Heer Jezus gelooft, wordt bij elkaar gebracht. Daarom is dat ook dat ik las het onze Vader. De Heer Jezus leerde ons niet bidden, allemaal voor onszelf, mijn Vader in de hemel, maar onze Vader in de hemel. Elke keer als je dat bidt, word je eraan herinnerd. Je bent samen met alle anderen één kerk, kinderen van één Vader. Nou, er zijn nog veel meer dingen te zeggen. De Heer Jezus noemt de kerk licht op een kandelaar, stad op een berg, zout van de aarde. Maar ik wil het even bij deze vooral later die ik genoemd heb. En daarbij had ik twee dingen in gedachten. Allereerst een lied. Ik weet niet of er hier mensen zijn die een beetje de muziek van Martijn Buwalda kennen. Allemaal tegelijk. Hotel de Hoop. Een prachtig lied. Dit is trouwens ook in Sneek is Hotel de Hoop ook gesticht, begreep ik. Dat is een huis waar mensen wonen, waar allerlei mensen mee wonen die moeite hebben om alleen op zichzelf te wonen, uit christelijke achtergrond. Ze hadden mooie zin in dat lied. Welkom in Hotel de Hoop, voor vermoeiden en belasten. We zijn een bonte verzameling vreemden, maar onze waard kent al zijn gasten. Dat is een mooie zin over de kerk. Een bonte verzameling vreemden, maar onze waard kent al zijn gasten. En de catechismus, die vat het samen. Dan vat ik het nog weer iets korter samen. En wat het geloof van de kerk. De Heer Jezus verzamelt door zijn geest en woord in eenheid van het geloof. En hij beschermt en verzorgt de kerk. En ik ben daar door het geloof een levend lid van. Dus het is een werk van God die verzamelt, beschermt en door geloof ben ik daar een levend lid van. Dus bij de kerk horen is een geschenk, is iets groots. En dan kan je zeggen, nou, adeldom verplicht. Als je denkt over de kerk, principieel, dan kun je hoge verwachtingen hebben. Maar er zijn in ieder geval minstens twee problemen. Of, als je dat dan modern wil zeggen, twee uitdagingen. Want mensen, allereerst, blijven mensen. Wie door geloof bij de kerk gaat horen, die mag erop vertrouwen dat God in je werkt en dat God je ook verandert. Maar dat is een groeiproces. Zinnetje ook ooit uit een liedje dat me raakte, dat ging zo: ooit, als ik geen pijn meer doe. He, dat is een, nog wat anders zeggen dan ooit zal er geen pijn meer zijn. Maar ooit als ik geen pijn meer doe, dan ken je jezelf. Dat je zegt, ja, zolang ik hier mens ben op aarde en hoe mooi ook Gods genade, ik blijf ook beperkt. Mensen blijven mensen. Ook mensen die bij de kerk horen. En het andere is, wij kunnen niet oordelen over het hart van mensen. Dus kunnen mensen in de kerk zijn, erbij horen en zich beter of anders voordoen dan ze werkelijk zijn. Heilig, zeggen we dan. Of hypocriet. Morgen vroeg ik in de dienst, wie is er wel eens hypocriet? Maar hoeft hij geen hand bij op te steken. Maar na afloop zei iemand tegen mij, ik wilde net mijn hand opsteken. Want ik ben het wel eens. Ik doe me soms beter voor dan ik in werkelijkheid ben. Anderen hoeven niet alles van me te weten. Ach nou, dat is in ieder geval heel eerlijk en oprecht. Maak je ook wel een beetje voorzichtig met woorden als schijnheilig en hypocriet. Want ik denk, nou, ik zal niet voor iedereen zeggen, maar ik herken er wel wat van, ja. Doen ons soms beter voor dan het is in werkelijkheid. Maar wat de kerk betreft is het daarom altijd iets spannends. Vroeger zeiden ze, de kerk heeft iets zichtbaars. Zoals hier bij elkaar zitten. Er is een gebouw, er zijn mensen, we zingen samen, we bidden, we zeggen we zijn kerk. Maar het heeft ook iets onzichtbaars. Geloof kun je niet zien. Liefde kun je niet precies met een schaartje knippen. Dus we hebben in de kerk geloven iets heel groots en hoogs. Eenheid met God. Bondheid met elkaar, die geborgenheid, dingen die genoemd werden. En tegelijkertijd heeft het iets kwetsbaars. We kunnen ons bewust of onbewust anders of beter voordoen. En uiteindelijk weten wij niet, we niet precies in het hart zien van een ander. En dus, dat maakt het soms ook lastig, denk ik. Als een kritiek op de kerk, ik denk heel vaak, ik zou het heel graag uit willen leggen. Aan de ene kant, als mensen kritiek hebben, dat ze zich teleurgesteld voelen in de kerk, dan denk ik, ja, ik word er verdrietig van. Je zou willen dat mensen het niet meemaken, dat ze alleen maar de kerk als een fijne plek zien en waar ze van merken dat er veel liefde is. Maar dan aan de andere kant denk ik, ja, de verwachting klopt in die zin ook niet. Dat je niet moet verwachten van de kerk dat daar de perfecte mensen zitten. De kerk is een oefenplek. Een oefenplek, nou allereerst om te vieren dat we ons door God gevonden weten. Dat we ontdekt hebben dat we leven van genade. Een oefenplek om God te aanbidden. Om hem te danken. Het is een oefenplek om te groeien in dat geloof en vertrouwen. En dat doen we natuurlijk door onderwijs, door preken. Door clubs, verenigingen, alfa, gesprekken. En de kerk is ook een oefenplek waar we leren houden van mensen zoals God van jou houdt. Ik zeg bewust leren houden van. Want hopelijk neem het heel serieus. Maar het is ook oefenen. Het is best lastig soms. Ik weet dat ik als kind daar heel verbaasd over was. Dat ik dat niet altijd concreet vertellen. Anders kunnen jullie nog bijna gaan ontdekken wie het was. Maar iemand, een volwassene, leerde mij een liedje. Ik ging regelmatig met die man weg. Mijn broers, zussen, wonen bij ons in de buurt, laat ik het een beetje algemeen zeggen. En die leerde ons een kinderliedje. Tot 7 × 70 vergeef ik een ander zijn schuld. Tot 7 × 70 de Heer heeft met mij ook geduld. Ik ken sommigen het. En een aantal jaar later raakte die buurman, komt steeds dichterbij, maar dichterbij wordt het niet, boos op mijn ouders. En dat kan gebeuren. Ik laat het midden wie zijn schuld het was. Maar hij wilde het niet goed maken. Daar snapte ik als kind helemaal niks van. Ik dacht, ja, dat liedje leren, aan mij en het dan zelf niet doen. Nu ben ik iets ouder en vind ik nog steeds buitengewoon jammer, want hoe mooi zou het geweest zijn als dat nou ook in de praktijk gewoon gebeurd was. Maar ben ik ook een beetje milder. Want ik ben de laatste om te zeggen dat vergeven makkelijk is. En dat over je eigen schaduw stappen makkelijk is. De eerste stap zetten makkelijk is. In de kerk oefenen we het. Worden we toe aangespoord. Maar we leven van vergeving en we oefenen de praktijk. Een klassieker in dit verband blijft mooi. Een kerkvader zei ooit: de kerk is geen museum van heiligen, maar een ziekenhuis voor zondaren. Als je zo naar kijkt, dan zijn je verwachtingen denk ik ook wat reëler. Nou, dan met dat in gedachten naar die kritische vragen van jongeren. Ik denk allereerst dat ik ben blij met zo'n brief. Kritische vragen zijn volgens mij een teken van betrokkenheid en liefde. Als je niet kritisch bent, allemaal wel best vindt, dan vind je het ook niet heel belangrijk. Je kan het zelfs zien als een teken van liefde. Want er is een Nederlandse uitdrukking die zegt: liefde maakt blind. Wie staat mee eens? Ja? Professor Ter Horst, Wim Ter Horst. Gelukkig is er één iemand die het mee eens is en zie een twijfelaar. Nou komt hij. Professor Dr. Wim Ter Horst zei: dat is niet waar. Liefde maakt helderziend. Want als je echt van die ander gaat houden, dan ga je juist ook zien wat er niet goed is. Ik moest er in mijn werk op school vroeger vaak aan denken. Ik zei wel eens tegen jongens op school: als ik niet meer kwaad op je word, dan moet je op gaan passen. Dan interesseert het me misschien niet meer. Juist als je van ze houdt, je kinderen, van je partner, een goede vriend of vriendin, als je echt om die ander geeft, dan zijn de mindere kanten ook extra lastig. Liefde maakt helderziend. En het andere is ook wel een beetje waar. Liefde bedekt gelukkig ook heel veel. Maar het is mooi. En tegelijkertijd, wij vragen over de kerk, of het nou jongeren zijn of ouderen, een praatje erover. Weet waar je het over hebt als je kerk zegt. Kerk is Gods verzameling en het speerpunt van zijn liefde. En toen ik zelf een jaar of 16, 17, 18 was, had ik denk als een haast die zo'n brief ondertekend. Als ik al überhaupt toen, mijn 18e wel, mijn 16e denk ik niet eens getekend had. Maar toen ik betrokken raakte, tot geloof kwam, was ik ook heel kritisch over de kerk. Vond ik dat er heel veel niet goed was en anders moest. Nu zeg ik dat ik hou van de kerk. Ik zeg ook wel eens heel eerlijk, het is soms, en dat vind ik serieus, eigenlijk gênant om te zeggen, maar wel heel eerlijk, soms is het een haat-liefde verhouding. Maar vooral hou ik van de kerk, en dat vergelijk ik met een relatie. Als je, wat is de vergelijking? Ik heb allereerst ontdekt, God houdt van de kerk. En dat is heel bijzonder. De kerk waar ik bij mag horen. Ja, wie ben ik dan om er niet van te kunnen houden? En, als ik kritisch ben, ben ik wel voorzichtig. Want als ik vergelijk met mijn eigen relatie, ik heb een fantastische vrouw. Ik ga niet discussiëren over de vraag of het de liefste vrouw in de wereld is, want er zijn mannen die er anders over denken. Dat is heel gezond. Ik weet het beste, denk ik, van iedereen wat de mindere kanten van haar zijn. Maar een ander moet er niet over beginnen. En dat denk ik ook wel eens als het gaat over de kerk. Als het God zijn bruid is, zegt de Bijbel, dan houdt hij er ook intens van. Dus, je ziet er ook dingen aan. En ja, ik ben daar zelf onderdeel van. Dus als ik kritisch ben, denk ik altijd maar, dan ben ik het ook over mezelf. Al wel heel voorzichtig. Omdat ik eerst en vooral Net als God wil houden van de kerk. En wat dan? Het gaat om verwachting. Dat zinnetje zegt, we beginnen de hoop te verliezen dat de kerk ons kan helpen. Ik dacht al heel snel, ja maar niet de kerk is onze hoop. God is de hoop van de kerk. En hij verzamelt, beschermt en bewaart de kerk. Dus de redding van de kerk is ook niet onze taak. Verwachting, hoop, daarvoor moet je bij God zijn. Hij is onze hoop. Het andere is kwetsbaarheid. Ik heb het eigenlijk al wel gezegd, maar eigenlijk wel heel belangrijk als het gaat over de kerk. De kerk is een verzameling van niet volmaakte mensen zoals ik en u en jij. De kerk is de plek waar je bij uitzicht zegt, we redden het niet. We hebben God nodig. We kunnen het alleen maar dankzij zijn genade en liefde redden. Dus hebben we lief en hebben we geduld. Ik denk niet dat één preek of deze preek dan per se antwoord geeft op alle vragen. Maar wel mee kan helpen bij die vragen en ook een uitdaging is. Ik wil naar iedereen toe die altijd kritisch is zeggen, net zoals tegen de jongeren die deze brief schreven, bedankt. Dat tekent je betrokkenheid, maar ook hou vol. En heb geduld. Want God houdt ook vol. En hij heeft ook geduld. En tegelijkertijd, voor iedereen die zegt dan maar, we moeten daar toch ook iets mee doen als kerk, zeker. Wees erbij. Diensten, activiteiten, doe mee. En, dat zeggen de jongeren mooi aan het eind, geef ons ruimte. Dus ook om vragen te stellen, om te onderzoeken. Hou ons vast. En daar hoor ik ook zin van geduld. En praat met ons. Ik denk daar heel vaak aan als het gaat om tieners. Een deel van deze jongeren die de brief ondertekend hebben, groot deel vallen in de tienerleeftijd. Vanaf 12 tot ergens in de 20. Wat ik regelmatig hoor is dat het ze opvalt dat ze eigenlijk heel weinig worden aangesproken in de kerk. Dat bedoel ik niet tijdens de preek. Dat misschien ook. Maar we gaan hier een heel veel preek hebben. Ook gewoon dat ze er zijn. Maak contact. Vraag aan jongeren ook gewoon, hey, leuk om je te zien. Misschien ken je de naam niet, vraag je hem toch gewoon. En wie ben je? Enzovoort. Hoeft nog niet eens meer te zijn. Maar elke keer opnieuw laten merken dat je het waardeert, dat je samen bent. En met die woorden als verwachting en kwetsbaarheid in gedachten, denk er goed over na. Wat je zegt, ook wat je deelt. Als er iets is waar zeker jongeren behoefte aan hebben, is het aan mensen die eerlijk zeggen hoe zij kerk ervaren. En het laatste wat ik over mezelf daarbij zeg, toen ik een jaar of puber was, dat was tussen mijn 14e en mijn 17e, had ik een oom en tante waar ik onbeperkt tegenaan kon praten met al mijn kritiek en wat ik me vond van de kerk, trouwens over de hele wereld. En die waren altijd bereid het aan te horen. En regelmatig gaven ze me ook gelijk. En toch waren ze buitengewoon betrokken bij de kerk. Ze waren voor mij het levende bewijs dat het dus kan. Dat je gelooft dat de kerk niet volmaakt is. Maar dat je er wel van houdt. Omdat God er van houdt. En dat hielp. Dat werkte. Dat gaf hoop en dat zorgde ervoor dat ik meer dan ooit ontdekte wat de hoop van de kerk is. God die de kerk verzamelt, belooft te beschermen en te bewaren totdat hij terugkomt. Amen.